vraag om jullie Bijbels te openen op 1 Petrus hoofdstuk 5. 1 Petrus hoofdstuk 5. Zondags gaan we vers voor vers door de eerste brief van de apostel Petrus. En we pakken vandaag de eerste vier versen op. Dus we beginnen onze reis richting het einde. Ik wil de eerste vier versen met jullie lezen, vervolgens bidden en dan de tekst in. Petrus schrijft onder leiding van de Heilige Geest. De ouderlingen onder u roep ik ertoe op. Als mede-ouderling en getuige van het lijden van Christus en deelgenoot van de heerlijkheid die geopenbaard zal worden. Hoed de kudde van God die bij u is en houd daar toezicht op. Niet gedwongen, maar vrijwillig. Niet uit winstbejag, maar bereidwillig. Ook niet als mensen die heerschappij voeren over het erfdeel van de Here, maar als mensen die voorbeelden voor de kudde geworden zijn. En als de opperherder verschijnt, zult u de onverwelkbare krans van de heerlijkheid verkrijgen. Laten we bidden. Vader, we danken u, Heer, dat we onze aanbidding zo voort mogen zetten. Dat we uw woord mogen openen. We danken u voor de vrijheid en voor de zegen die we hebben om dat te doen, Heer. Wilt u spreken door uw woord en zoals onze Heer Jezus ook bad, ons heiligen door uw woord, Heer, want uw woord is de waarheid. We bidden en we vragen dat in Jezus' naam. Amen. Dan na een korte miniserie van 7 delen over Bijbels leiderschap, hè, dus hoe hoort leiderschap er in een lokale gemeente uit te zien, pakken we onze vers voor vers reis door de eerste brief van de apostel Petrus weer op. Nou, omdat we er even uit zijn geweest, 7 weken, is het goed om even terug te blikken. Wat hebben we tot nu toe behandeld? Wat hebben we geleerd in de afgelopen maanden dat we in deze brief zijn? Nou, we hebben gezien dat deze brief geschreven is aan broeders en zusters in de verstrooiing in Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia en Bithynië. Petrus schrijft aan broeders en zusters die door moeilijkheden heen gaan. Broeders en zusters die te maken hebben met vervolging, met verdrukking, met lastering. Simpelweg om het feit dat ze volgelingen van de Heer Jezus Christus zijn. En het doel van de brief, of het doel van Petrus met deze brief, dat lezen we in vers 12 van het laatste hoofdstuk, van het hoofdstuk waar we ons in bevinden. Petrus schrijft daar: met de hulp van Silvanus, die voor u, naar ik meen, een trouwe broeder is, heb ik met weinig woorden geschreven, en let op, u aangespoord en betuigd dat dit de ware genade van God is waarin u staat. Nou, als je dit in gedachten houdt, dan ga je alles wat Petrus schrijft in de brief in de juiste context plaatsen. Petrus spoort hen aan om te wandelen zoals de Heere God dat wil. En hij leert hen ook dat zij staan in de ware genade van God, ondanks waar zij doorheen gaan. En dit is dus een enorm bemoedigende brief voor christenen die door moeilijkheden heen gaan. Dus als eerste de ware context, verdrukking, vervolging, lastering. Maar überhaupt als je door moeilijkheden heen gaat, is dit een hele bemoedigende brief. Petrus begon de discipelen te bemoedigen door hen te herinneren aan het feit dat ze uitverkoren waren overeenkomstig de voorkennis van God de Vader door de heiliging van de Geest tot gehoorzaamheid en besprenkeling met het bloed van Jezus Christus. Dat zagen we in het eerste hoofdstuk. En hij prees God voor zijn grote barmhartigheid, omdat God hen opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop door de opstanding van de Heere Jezus Christus uit de doden. Hij herinnerde de broeders en zusters aan die onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis die in de hemelen bewaard wordt voor hen. Dat ze ook zelf bewaakt worden door de kracht van God, door het geloof. En hij laat weten dat hij weet dat zij op dit moment bedroefd zijn en worden door allerlei verzoekingen. Maar die verzoekingen zijn niet te vergeefs. Het is niet zomaar. Hij schreef dat de beproeving van hun geloof wat overigens van grotere waarde is dan de waarde van goud, de beproeving van hun geloof mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid bij de openbaring van de Heere Jezus Christus. En dan betuigt hij ook van die genade waarin ze staat. Dat het ware genade is, want dat waar zij in staan en dat wat zij verkrijgen, het einddoel van hun geloof, de zaligheid van hun zielen. Dat is waar de profeten die geprofeteerd hebben over deze genade naar zochten en naar speurden. Daar staan zij nu in, daar staan wij nu in. Alles wat we lezen wat dat betreft in het Oude Testament, naar de Messias waar ze naar uitkeken, de genade die gebracht zal worden, daar staan wij in. Daar zochten en speurden de profeten aan. En dat alleen al moet hoop en perspectief bieden. Dat moet hun denken al hernieuwen, want je gaat door moeilijkheden heen en je bent dan niet snel geneigd te denken, te midden van moeilijkheden, dat je waarlijk in de genade van God staat. Maar Petrus maakt duidelijk dat het wel zo is. Zelfs engelen, de genade waarin zij staan, zelfs engelen zijn zich begerig te verdiepen in deze zaken. En vanaf dat moment gaat Petrus, vanaf vers 12, gaat hij als het ware pingpongen in zijn brief. Dus Petrus komt iedere keer met een aansporing en dan legt hij uit waarom hij daartoe aanspoort. Waarom hij dat kan doen. Dus de eerste aansporing in vers 12 van hoofdstuk 1 hebben we gezien. Bijvoorbeeld, omgord daarom de lendenen van uw verstand. Wees nuchter. Hoop volkomen op de genade die u gebracht gaat worden in de openbaring van Christus. Die vloeit voort uit alles wat in de eerste 11 versen is geschreven. Dus alle aansporingen, broeders en zusters. En dat is belangrijk om te zien. Dat zie je in het Oude Testament ook. Dit is niet een Nieuw Testamentisch idee. Alle aansporingen, maar vooral in het Nieuwe Testament, alles ligt in wie God is en wat hij heeft gedaan in Christus. Wees heilig in heel uw levenswandel. Waarom? Want hij die u geroepen heeft, is heilig. Heb elkaar vurig lief uit een rein hart. Waarom? Want u heeft uw zielen gereinigd in de gehoorzaamheid aan de waarheid, door de geest tot ongeveinsde broederliefde. Wat is de implicatie van het geproefd hebben van dat de Heere goede tieren is? Wat we lezen in hoofdstuk 2. Afleggen van slechtheid, alle bedrog, huichelarij, afgunst en alle kwaadsprekerij. Verlangen naar de zuivere melk van het woord, opdat u daardoor mag opgroeien naar hem toekomen als naar een levende steen. En let goed op wat hij daar doet in hoofdstuk 2. In hoofdstuk 2, vers 4, hij legt daar de nadruk op het feit dat Christus, de levende steen, door de mensen verworpen is. Maar bij God is hij uitverkoren en kostbaar. En dit biedt veel perspectief. Want hoe vaak hoor je wel niet, als God voor je is, hoe kan je dan door al deze ellende heen gaan? Of hoe vaak krijg je de gedachte niet, ik ben christen, ik ben gehoorzaam aan God, ik beijver me om mijn naaste lief te hebben. Maar hoe meer ik de wil van God wil doen, hoe meer ik leef naar zijn wil, hoe meer tegenstand ik krijg, hoe meer ik tegenover de wereld kom te staan. En hij herinnert hiermee, Christus is ook verworpen door mensen. Maar bij God is hij uitverkoren en kostbaar. En dan maakt hij duidelijk, in hoofdstuk 2, en dan gaat hij vanaf vers 11 uiteenzetten, hoe het leven van de discipel tot uiting hoort te komen in en voor de wereld. Als eerste moet de discipelen herinneren. Ik ben een vreemdeling en bijwoner. Ik ben niet van deze wereld. Ik kan dus ook niet leven als deze wereld. Ik dien te strijden tegen de vleeselijke begeerten die strijd voeren tegen de ziel. En als vreemdeling en bijwoner dien ik ook te onthouden dat hoewel mijn burgerschap in de hemelen is, ik wel hier op aarde leef en dus mijn levenswandel onder de ongelovigen goed moet houden. Ook al spreken zij kwaad van mij. Ze dienen goede werken in mijn leven te zien. En dus dien ik te leven als een burger van Gods koninkrijk, maar wel respect en eerbied te hebben voor de wereld en het gezag waaronder ik val. Zo dien ik mij bijvoorbeeld te onderschikken aan de overheid, hoewel ze goddeloos zijn. En dit houdt niet in dat we het eens zijn met alles wat de overheid zegt of doet, en blindelings doen wat de overheid ons zegt om te doen. Maar het houdt wel in dat we het gezag dat ze hebben ontvangen, dat we dat erkennen en zelf niet gaan lasteren en rebelleren. En vergeet niet, we hebben in deze serie behandeld hoe goddeloos de overheid toen was. In de tijd waarin Petrus schreef. Dus we moeten perspectief houden en blijven inzien dat ook wij vandaag geen excuus hebben. Wij staan hier niet boven wat hier staat, omdat we 2000 jaar verder zijn. De wil van God is dat door goed te doen het onverstand van de dwaze mensen gesnoerd wordt. Dus iedereen dient in ere gehouden te worden. En dezelfde oproep heeft Petrus voor de slaven, die dienen hun meesters ook in alles onderdanig te zijn. En let op, niet alleen hun die goed en welwillend zijn, maar ook die verkeerd handelen. En dan betuigt hij weer van genade. Want dat is genade als iemand om het geweten voor God dingen verdraagt die hem pijn doen en daarbij ten onrechte leidt. Want hiertoe bent u geroepen, omdat ook Christus voor ons geleden heeft. Hij laat ons zo een voorbeeld na, opdat u zijn voetsporen zou navolgen. Nogmaals, alles ligt verweven in het evangelie. Alles vloeit voort uit dat goede nieuws. En daarom heeft Petrus het in hoofdstuk 3 over het huwelijk. Vrouwen dienen hun mannen onderdanig te zijn, ook al zijn die mannen ongehoorzaam aan het woord. De schoonheid van een vrouw dient niet te liggen in hoe zij zich kleedt, maar juist in het hebben van een zachtmoedige en stille geest. Dat is een onvergankelijk sieraad. Dat is kostbaar voor God. En evenzo moeten mannen met begrip samenwonen met hun vrouw. Ze moeten hun vrouw, die de zwakkere is, haar eer geven, want ook zij is een mede-erfgenaam van de genade van het leven. En je ziet, kijk, dit soort dingen, het biedt geen ruimte bijvoorbeeld voor christelijke feminisme en dat soort dingen. Het biedt er geen ruimte voor. Want dit laat al zien, vrouwen zijn mede-erfgenamen. We hoeven geen christelijke feministische beweging. En vanaf dat moment gaat Petrus schrijven over het verdragen van lijden en het verdragen van elkaar. Hij schrijft over rekenschap geven voor de hoop die in de christen is. En hij gaat nog dieper in op het lijden van de Heere Jezus Christus. En dat is ook waar heel hoofdstuk 4 in het teken van staat, als het ware. En dat is bijzonder, want Petrus, hij weet dat deze mensen lijden. Hij weet dat ze lijden. Maar hij blijft schrijven over dat ze heilig moeten wandelen. Stop met het dienen van de zonde. Leef niet naar de wil van mensen, maar naar de wil van God. En hij herinnert hen dat het einde van alle dingen nabij is. Dus wees bezonnen. Wees nuchter in de gebeden. Heb elkaar als broeders en zusters vurig lief. Wees gastvrij. Dien elkaar met de ontvangen genadegaven van God. Bouw elkaar op. En dit is inzichtelijk, want hoe moeilijk het ook wordt, we moeten bezig blijven met de werken van God. We kunnen ons niet laten afleiden. We kunnen niet verslappen. We mogen niet ongehoorzaam worden. We dienen te volharden in Gods geboden. En als je te maken krijgt met verdrukking, schrijft Petrus, laat het je niet bevreemden. Verblijd je juist dat je gemeenschap hebt aan het lijden van Christus. En als u smaad wordt aangedaan om de naam van Christus, schrijft hij, dan bent u zalig. Dan bent u zalig. Dat is genade. En hij schrijft, als je lijdt, omdat je goddeloos leeft, dan kun je dat niet toeschrijven aan het lijden omwille van Christus. Daarom laten ook zij die lijden naar de wil van God hun zielen aan hem als de getrouwe schepper toevertrouwen in het doen van het goede. En dan komt onze tekst van vanmorgen. Een oproep aan de ouderlingen te midden van de gemeente. Laten we vers 1 van hoofdstuk 5 weer lezen. De ouderlingen onder u roep ik ertoe op, als mede-ouderling en getuige van het lijden van Christus en deelgenoot van de heerlijkheid die geopenbaard zal worden. Dus we zien hier een aantal dingen. Let op hoe Petrus zichzelf een mede-ouderling noemt. Kijk, Petrus doet op dit moment, hij doet geen beroep op zijn apostolisch gezag. Hij bezweert hen niet op een wijze waarop hij boven hen komt te staan. Nee, hij noemt zichzelf een mede-ouderling. Hij staat naast ze. Want voor Petrus draait het niet om hem. Hij gaat zo naar Christus verwijzen. Het draait om de opperherder. Maar let op wat hij nog meer doet. Petrus schrijft niet dat hij getuige is geweest van wonderen en tekenen die Christus heeft gedaan. Hij schrijft niet dat hij getuige is geweest van de verheerlijking van Christus op de berg waar ook Mozes en Elia zijn verschenen. Hij schrijft over zichzelf dat hij getuige is van het lijden van Christus en deelgenoot van de heerlijkheid die geopenbaard zal worden. En dit is prachtig en inzichtelijk, zeker gezien het thema van lijden in deze brief. Petrus blijft hen herinneren aan het feit dat Christus heeft geleden. En nu aan het feit dat hij daar getuige van was. En wij hebben deze herinnering als discipelen, hebben wij zeker hier in het relatief rustige Westen, hebben wij nodig. Wij hier zijn gewend geraakt aan vrijheid van meningsuiting, vrijheid van godsdienst. Wij zien het als, vaak zien we het als een fundamenteel recht. Ja, we zijn ook gewend geraakt aan de verdraagzaamheid en de tolerantie jegens het christendom in de afgelopen eeuwen. Dat het ons bevreemdt wanneer iemand ons afwijst omwille van ons geloof. Ja, wanneer iemand Christus lastert of ons geloof aanvalt. Het bevreemdt ons nu. Maar het herinnerd worden aan het lijden van de Heer Jezus Christus is daarom juist essentieel. Want vergeet niet wat de Heer heeft gesproken in Johannes 15 tegen zijn apostelen. Hij schrijft in Johannes 15 vanaf vers 18 tot en met 20. Als de wereld u haat, weet dat zij mij eerder dan u gehaat heeft. Als u van de wereld zal zijn, zal de wereld het hare lief hebben. Maar omdat u niet van de wereld bent, maar ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat de wereld u. Herinner u het woord dat ik u gezegd heb. Een dienaar is niet meer dan zijn heer. Als zij mij vervolgd hebben, zullen zij ook u vervolgen. Als zij mijn woord in acht genomen hebben, zullen zij ook het uwe in acht nemen. Kijk, deze woorden houden niet in dat er geen relatieve periode van vrede kunnen zijn voor de gemeente in bepaalde gedeelten van de wereld. We zien dat door de geschiedenis van de kerk heen. Ze houden ook niet in dat men altijd met fakkels en speren achter christenen aangaan. En begrijp me niet verkeerd, wij maken hier bij lange niet mee wat onze broeders en zusters in sommige landen meemaken. Dat maken wij niet mee. Maar vergeet niet dat Christus niet alleen door de Joodse leiders werd vervolgd of gelasterd. Vergeet niet dat niet alleen zij hem hebben afgewezen. Ook zij die beleden hem na te volgen uiteindelijk. Lees bijvoorbeeld, ik weet niet of ik alleen de verwijzing heb, nee. Johannes 6. Lees de woorden en hoor de woorden van hen die beleden zijn volgelingen te zijn. Johannes 6 vanaf vers 60. Onthoud de vorige dag. Ze hebben zich rondgegeten. Hij heeft ze gevoed. Ze wilden hem koning maken. En dan gaat hij en dan geeft hij een toespraak over hoe hij het brood des levens is en ga zo maar door. En dan lees je vanaf vers 60. Velen dan van zijn discipelen die dit hoorden, zeiden, dit woord is hard. Wie kan het aanhoren? Maar omdat Jezus bij zichzelf wist dat zijn discipelen daarover morden, zei hij tegen hen, neemt u hier aanstoot aan? En als u de zoon des mensen nu eens zou zien opvaren naar de plaats waar hij eerder was. De geest is het die levend maakt, het vlees heeft geen enkel nut. De woorden die ik tot u spreek zijn geest en zijn leven. Maar er zijn sommigen onder u die niet geloven. Want Jezus wist van het begin af wie het waren die niet geloofden. En wie het was die hem zou verraden. En hij zei, daarom heb ik u gezegd dat niemand tot mij komen kan, tenzij het hem door mijn vader gegeven is. En let op vers 66. Van toen af trokken velen van zijn discipelen zich terug en gingen niet meer met hem mee. De dag daarvoor wilden ze hem koning maken. En nu lezen we in vers 66. Van toen af trokken veel van zijn discipelen zich terug en gingen niet meer met hem mee. De tegenstand kwam dus ook van hen die beleden hem na te volgen. En niet op gewelddadige wijze. Ze stopten gewoon met het navolgen van Christus. Ze gingen niet meer achter hem aan. En zo kan het ook gebeuren. In ons, en we zien dit natuurlijk heel vaak ook in gemeenten en noem maar op. Dat men op een gegeven moment zoiets heeft van, nee, dit is te zwaar. Dit wil ik niet meer. Maar ook zo zien wij het in ons leven gebeuren. Dat mensen waar je eerst een hele goede band mee had. Mensen die dicht bij je staan of stonden. In discussie met je gaan. Ruzie met je maken. Vervolgens dat die afstand nemen. Dat die minder van zich laten horen. Dat die eigenlijk niets meer met je te maken willen hebben. Simpelweg om het feit dat je Christus navolgt. En wanneer dit gebeurt, bevreemdt dit ons vaak. En dit komt veelal omdat er vaak ook een leven wordt voorgeschoteld in Christus wat simpelweg niet waar is. Kom tot Jezus. Hij zal je leven beter maken. Kom tot Jezus. Hij neemt al je problemen en je zorgen weg. Al je financiële zorgen, al je ziekten. En dan krijgt men op een gegeven moment met de realiteit te maken. En dan kunnen ze er geen kaas van maken. Want dat is niet wat hen is voorgehouden. Maar het ding is, ons lijden is verbonden aan het lijden van Christus en onze verbintenis met Christus. Nogmaals, wat schreef Petrus? 1 Petrus 2, vers 21 tot en met 23. Want hiertoe bent u geroepen. Omdat ook Christus voor ons geleden heeft. Hij laat ons zo een voorbeeld na, opdat u zijn voetsporen zou navolgen. Hij die geen zonde gedaan heeft en in wiens mond geen bedrog gevonden is. Die, toen hij uitgescholden werd, niet terugschot en toen hij leed, niet dreigde, maar het overgaf aan hem die rechtvaardig oordeelt. De volmaakte Zoon van God. Zonder enige smet. Hij die geen zonde heeft gedaan, ook hij heeft geleden. En wij zijn niet meer dan onze Heer. En dat is wat Petrus duidelijk maakt. Hij is getuige van het lijden van Christus. Maar let ook op, en dit is zo prachtig, de hoop, deelgenoot van de heerlijkheid die geopenbaard zal worden, schrijft hij. Dit is iets wat meer gestalte in iedere discipel mag krijgen. Die blik op de heerlijkheid wat geopenbaard zal worden. Wat een hoop. Te veel discipelen wachten op, oké, als ik sterf ben ik bij de Heer. Maar we kijken naar de verheerlijking. Daar kijken we naar uit. Dat onze vergankelijke lichamen onvergankelijk zullen worden gemaakt. Dat we dit vergankelijke afleggen. Daar kijken we naar uit. En dat is de hoop die we hebben. En Petrus heeft veel geschreven hierover in zijn brief. Ik ga niet allemaal op het scherm zetten. Ik wil enkele voor jullie voorlezen. En het is goed en hoopvol om zelf weer door de brief te gaan. En te zien hoe Petrus gericht was op die toekomstige heerlijkheid en zaligheid. Als eerste in 1 Petrus 1 vers 5 tot en met 7. Wat schreef hij daar? U wordt immers door de kracht van God bewaakt door het geloof tot de zaligheid die gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Dan gaat hij verder. Daarin verheugt u zich. Ook al wordt u nu voor een korte tijd, als het nodig is, beproefd door allerlei verzoekingen. Opdat de beproeving van uw geloof, die van grotere waarde is dan die van goud, dat vergaat en door het vuur beproefd wordt, mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid, wanneer? Bij de openbaring van Jezus Christus. Verderop in vers 13. Omgord daarom de lendenen van uw verstand, wees nuchter en hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. 1 Petrus 4 vers 13. Maar verblijd u naar de mate waarin u gemeenschap hebt aan het lijden van Christus, opdat u zich ook in de openbaring van zijn heerlijkheid mag verblijden en verheugen. Een rijkhalsend verlangen had Petrus hiernaar. Maar je ziet ook dat het voor hem een onomstotelijk feit is. Christus zal komen, zijn heerlijkheid zal geopenbaard worden, maar ook wij zullen met heerlijkheid bekleed worden. Dit is een feit. En het is dus niet iets van, ja, weet je, je moet niet zeuren over de moeilijkheden die je hier en nu meemaakt. Dat is niet het hart wat Petrus heeft. We zien in de hele brief dat hij het lijden niet bagatelliseert. Maar het hart hierachter is ook het hart wat Paulus bijvoorbeeld heeft. Wat hij schrijft aan de Korintiërs en aan de Romeinen. In Romeinen 8, vers 18 schrijft hij. Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Dus het lijden van de tegenwoordige tijd weegt niet op tegen de heerlijkheid wat ons geopenbaard zal worden. Of verder in 2 Korinthe, hoofdstuk 4, vers 17 en 18. Dus we weten, hè, als je Handelingen leest, dan weet je waar Paulus doorheen is gegaan. Gestenigd, achtergelaten, ze dachten dat hij dood was, noem maar op. Maar dan schrijft Paulus in 2 Korinthe 4, vers 17, want onze lichte verdrukking, die van korte duur is, brengt in ons een alles overtreffend eeuwig gewicht van heerlijkheid teweeg. Wij houden onze ogen immers niet gericht op de dingen die men ziet, maar op de dingen die men niet ziet. Want de dingen die men ziet zijn tijdelijk, maar de dingen die men niet ziet zijn eeuwig. Dus de introductie en dan komt de aansporing. Vers 2 en 3. Aan de ouderling. Hoed de kudde van God die bij u is. En houd daar toezicht op. Niet gedwongen, maar vrijwillig. Niet uit winstbejag, maar bereidwillig. Ook niet als mensen die heerschappij voeren over het erfdeel van de Heere, maar als mensen die voorbeelden voor de kudde geworden zijn. Ik wil onze aandacht eerst richten op de aansporing en dan vervolgens de houding waarmee het gedaan dient te worden. Dus de aansporing, hoed de kudde van God die bij u is en houd daar toezicht op. In een van de studies over Bijbels leiderschap hebben we gekeken, volgens mij is het de vierde studie, ik weet niet meer zeker, hebben we gekeken naar waarom ouderlingen zijn gegeven. En we zagen dat in Efeze 4. Om de heiligen toe te rusten. Dat is waarom de Heere ze heeft gegeven. Maar hier in dit vers ga je dan inzoomen op wat het werk echt is. Hoe doe je dit? En de opdracht die ouderlingen hebben is het hoeden van de kudden en daar toezicht op houden. Nou, dit is zo belangrijk voor ons als we willen begrijpen wat we wel en niet moeten verwachten van ouderlingen. Kijk, ouderlingen zijn niet geroepen om strategen te zijn in een gemeente die samen brainstormen en plannen bedenken om de gemeente in aantal te doen groeien. Dat is niet hun werk. Het is niet hun werk en hun taak om een gemeente laagdrempelig te maken of om de boodschap van onze Heer Jezus Christus laagdrempelig te maken. Het is niet hun taak om te bepalen wat de regels zijn in een gemeente. Het is niet hun taak. De taak van een ouderling is hoeden van de kudde die bij hen is en daar toezicht op houden door zich te houden aan en te verkondigen van wat de Heer al heeft overgeleverd. Dat is wat ze moeten doen. Het Griekse woord wat gebruikt wordt voor hoeden verwijst naar de handeling van het zorgen voor en leiden van een schapenkudde. Dat is een kudde schapen, sorry. Nou, zoals we in dit vers, maar ook andere versen in de schrift lezen, wordt het gebruikt in de figuurlijke zin om het verzorgen, leiden en beschermen van een groep mensen of een gemeenschap aan te duiden, vergelijkbaar met de rol van een herder. En wanneer Petrus het heeft over het hoeden van de schapen, dan heeft hij het niet alleen over het woord verkondigen. Daar is een ander Grieks woord voor. Dus het voeden van de schapen. Dit betekent niet dat bij hoeden geen voeden komt kijken. Maar de nadruk bij hoeden ligt echt op zorg dragen. Het ligt op bewaken. Het leiden. En het samenbrengen en houden van de kudde. Dit gaat veel, maar dan veel verder dan op zondag het woord van God brengen. Het is veel meer dan dat. Hoe nodig en gewichtig dat ook is. Maar wat goed om te beseffen is, is dat woordverkondiging maar een deel is van het werk van de ouderling. Het is maar een deel. Daarom is het belangrijk om 1 Timotheus 3 vers 1 ook goed te lezen. Let op wat Paulus schrijft daar. Dit is een betrouwbaar woord. Als iemand verlangen heeft naar het ambt van opziener, begeert hij een voortreffelijk werk. Er is een verschil tussen de man die gewoonweg vooraan in de gemeente wil staan en het woord van God wil verkondigen, en de man die echt die diepe last, die zorg ervaart voor de zielen van mensen in de gemeente. Het is een wereld van verschil. Een wereld van verschil. En die last, die praat je iemand niet aan. Die last hebben kun je iemand niet leren en ook iemand niet opleggen. Daarom moet hij zelf verlangen hebben naar dat ambt. Je kunt niet naar iemand toe gaan en zeggen, jij bent nu ouderling. Zo werkt het niet. Hij moet zich uitstrekken naar het ambt. Niet omwille van het ambt, in de zin van aanzien of wat dan ook. Want een ware herder is daar niet mee bezig. Maar omdat het voortreffelijke werk om mensen te leiden in Gods wegen iets is wat zwaar weegt op zijn hart. Het weegt zwaar op zijn hart. Ik wil jullie meenemen naar Handelingen 20 en laten zien hoe Paulus dit zelf belichaamde. Ik ga niet het hele gedeelte vers uiteenzetten. Ik wil met jullie lezen en jullie wijzen op enkele belangrijke observaties. Dus Handelingen 20, we gaan vanaf vers 18 lezen. Paulus is onderweg naar Jeruzalem, maar voordat hij doorreist, stuurt hij iemand uit Mileten naar Efeze om de ouderlingen van de gemeente daar te halen. Handelingen 20, dan gaan we vanaf vers 18. Het is best een stuk. Ik vind dit een van de mooiste gedeelten in Handelingen. Paulus spreekt daar. Lucas schrijft en dan gaan we zien wat Paulus spreekt. En toen zij bij hem gekomen waren, zei hij tegen hen: u weet hoe ik, van de eerste dag af dat ik in Azië aankwam, heel de tijd in uw midden geweest ben en de Heere gediend heb met alle nederigheid en veel tranen en onder verzoekingen die mij overkomen zijn door de aanslagen van de Joden. Hoe ik niets van wat nuttig was nagelaten heb u te verkondigen en te onderwijzen in het openbaar en in de huizen. En ik heb zowel tegenover Joden als Grieken getuigd van de bekering tot God en het geloof in onze Heere Jezus Christus. En nu, zie, ik reis gebonden door de geest naar Jeruzalem, en ik weet niet wat ik daar zal tegenkomen. Behalve dan dat de Heilige Geest van stad tot stad getuigt dat mij boeien en verdrukkingen te wachten staan. Maar ik maak mij nergens zorgen over, en ook acht ik mijn leven niet kostbaar voor mijzelf, opdat ik mijn loop met blijdschap mag volbrengen, evenals de bediening die ik van de Heere Jezus ontvangen heb om te getuigen van het evangelie van Gods genade. En nu, zie, ik weet dat u allen, bij wie ik rondgegaan ben en het koninkrijk van God gepredikt heb, mijn gezicht niet meer zult zien. Daarom betuig ik u op de huidige dag dat ik rein ben van het bloed van u allen. Want ik heb niet nagelaten u heel het raadsbesluit van God te verkondigen. Zie dan toe op uzelf en op heel de kudde, te midden waarvan de Heilige Geest u tot opzieners aangesteld heeft, om de gemeente van God te wijden die hij verkregen heeft door zijn eigen bloed. Want dit weet ik, dat na mijn vertrek wrede wolven bij u zullen binnenkomen, die de kudde niet sparen, en dat uit uw eigen midden mannen zullen opstaan die de waarheid verdraaien om de discipelen weg te trekken achter zich aan. Daarom, wees waakzaam en bedenk dat ik drie jaar lang, nacht en dag, niet heb opgehouden iedereen onder tranen terecht te wijzen. En nu, broeders, ik draag u op aan God en aan het woord van zijn genade, aan hem die bij machten is om u op te bouwen en u een erfdeel te geven onder al de geheiligden. Ik heb niemand zilver of goud of kleding verlangd. En u weet zelf dat deze handen dienst hebben gedaan om te voorzien in mijn behoeften en voor hen die bij mij waren. Ik heb u in alles laten zien dat men, door zo te arbeiden, het moet opnemen voor de zwakken en de woorden van de Heere Jezus in herinnering moet houden. Namelijk dat hij gezegd heeft, het is zaliger te geven dan te ontvangen. Wat een werk is dit. Wat een werk. We zien het bij de apostel Paulus. Een werk wat onder veel tranen gedaan wordt. We kunnen daarvan getuigen. En het hoeft niet altijd zichtbare tranen te zijn. Want er komt verdriet, maar er komt verdriet kijken bij dit ambt. Er komt veel verdriet kijken bij dit ambt. Niet alleen door de mensen die buiten staan en je aanvallen. Ook door hen die belijden binnen te zijn, maar zich verzetten tegen God en zijn woord. En dit is wat ik bedoelde met die last, die zorg die je draagt. Het kan niet bij de eerste verzetting zijn dat je zegt, ik kap hiermee hoor, ik ben niet klaar mee. Dat kan niet. Je ziet hoe Paulus zijn leven niet kostbaar voor zichzelf achtte. Hij wilde die wedloop volbrengen in de bediening die hij heeft ontvangen van de Heer. En dit is het patroon voor het ambt. Dit is het. Want let op, Paulus weet, hij weet dat zij hem niet meer gaan zien. Hij weet het. En hij wijst op hoe hij heeft gearbeid. Volg mijn voorbeeld na. Hij heeft niet nagelaten heel het raadsbesluit van God te verkondigen. Dat is wat hij heeft gedaan. En dan komt dezelfde oproep die Petrus ook geeft. Zie dan toe op heel de kudde. Zie toe op de kudde. De Heilige Geest heeft jullie aangesteld om de gemeente van God te wijden. De gemeente die God met zijn eigen bloed heeft verkregen. En zie hoe dit overeenkomt met wat Petrus schreef. De kudde van God die bij u is. Het zou echt, en ik meen echt, echt een hoop ellende schelen. Een hoop ellende schelen en trauma schelen. En voorkomen in gemeenten als ouderlingen zich met z'n allen in hun hart zouden beseffen dat de gemeente van God is. Dat de gemeente van God is. Niet alleen intellectueel erkennen. Niet alleen met hun lippen belijden dat het zo is. Maar in het hart geloven dat God de gemeente heeft gekocht met zijn bloed. Dat Christus heeft geleden en hen heeft gekocht. Dat ze het in hun hart zouden geloven opdat het in het handelen tot uiting komt. De schapen die een ouderling hoedt, de schapen waar ouderlingen toezicht op houden, zijn niet van hen. Ze zijn niet van hen. Ze zijn van Christus. En daarom houden ze toezicht. Daarom hoeden ze, daarom voeden ze, daarom wijden ze. Dat doen ze op bevel van Christus. Ja, ook al sprak Christus tot Petrus in Johannes 21, dient iedere ouderling acht te slaan op de woorden wat de Heere tegen Petrus zei in versen 21 tot en met, in versen 15 tot en met 17. Wijd mijn lammeren, hoed mijn schapen, wijd mijn schapen. In al die drie versen staat duidelijk mijn. Dus, maar wat kan je verwachten? Voor velen betekent dit tegenwoordig dat het inhoudt dat een ouderling altijd beschikbaar is. Men verwacht vaak dat ouderlingen 24/7 beschikbaar zijn voor gemeenteleden. Vaak verwachten mensen dat ouderlingen alwetend zijn. Ouderlingen worden vaak gezien als de bron van alle antwoorden op geestelijke, theologische en praktische vragen. Men verwacht dat ouderlingen alle problemen oplossen. En je ziet ook vaak dat er een verwarring en onbegrip is over wat het betekent dat ouderlingen dienen. Velen zien het als dat een ouderling in dienst is van de gemeente. Vooral daar waar ouderlingen fulltime in het ambt dienen en daar ook financiële compensatie voor ontvangen. En begrijp me niet verkeerd, een ouderling hoort beschikbaar te zijn, nooit 24/7. Hij dient de schrift te kennen, maar ook hij kent ten dele. En hij dient zich in te spannen om de uitdagingen in de gemeente en het leven van de gemeenteleden aan te pakken, maar hij rust ook vooral toe in wijsheid, zodat men ook zelf hun problemen kunnen oppakken. En dat is het vooral. Kijk, een ouderling wandelt te midden van de kudde en spant zich in dat allen wandelen overeenkomstig wat God geboden heeft. En daarom zie je ook, hè, wat we in 1 Timotheus 3 hebben gezien in Titus 1, dat het als eerste begint in het huis. Want de ouderling die getrouwd is, die zorgt ervoor dat zijn vrouw, en als hij kinderen heeft, dat zijn vrouw wandelt overeenkomstig de geboden van de Heer. En dat zijn kinderen ook, die leidt hij daarin. Maar als we kijken dus, wat gebeurt er als er eentje afdwaalt in de gemeente, dan gaat hij erachteraan. Als er eentje verdrietig is, dan troost hij. Als er eentje te neergeslagen is, dan bemoedigt hij en richt hij op. Als er eentje geen hoop heeft, dan wijst hij op de hoop waarin ze staan. En de hoop die komt bij de verschijning van Christus. Als het moeilijk gaat in het huwelijk, dan troost, bemoedigt, vermaant en spoort hij aan. Als er eentje zondigt, dan corrigeert hij. Als er eentje is die zich weigert te bekeren na herhaaldelijke oproepen, dan verwijdert hij die uit de gemeente, opdat hij of zij anderen niet met zich meesleurt. En dit is hetgeen waar het meeste moeite mee is in gemeente. Kerkelijke tucht. En als er eentje blijkt te zijn in hun midden die geen schaap is, dan verwijdert hij die uit de kudde ter bescherming van de rest. Je kunt bijna zeggen, figuurlijk, bloed, zweet en tranen is dit. En zo kan je doorgaan. Maar wat zie je vooral? Hij draagt zorg. Hij draagt zorg, dat is het vooral. Net als de man die ervoor zorgt dat er niets binnen kan komen in het huis om zijn vrouw en zijn kinderen te beschermen, zo draagt hij zorg voor de gemeente, opdat niets de gemeente binnenkomt en de schapen verslindt. Want onthoud wat Paulus zei. Ik weet dat na mijn vertrek komen er vrede wolven. En niet eens alleen dat. Uit uw eigen midden zullen mannen opstaan. Uit uw eigen midden. En ze gaan dwaalleer verkondigen. En dit is het ding. Want vaak, vorige week zei ik het ook, en vaak denken we dat met dwaalleer, dat men komt gelijk en iemand staat bij de deur en zegt, Jezus is geen God. En dat de dwaalleer is. Nee, men komt, ze bagatelliseren, genade, barmhartigheid. Oké, dus als God altijd vergeeft, dan kun je gewoon doen met je lichaam wat je wilt. Als het vlees hetgeen is wat we gaan afleggen, en het vlees niet belangrijk is en het geestelijke leven alleen maar geestelijk is, dan maakt het niet uit wat je met je lichaam doet. Of zoals Paulus schrijft, ze zullen mensen gebieden en zeggen om niet te trouwen. Om dit niet te eten, dat niet te eten. Dat is hoe het begint. En daarmee trekken ze mensen achter zich aan. En vorige week zei ik het volgens mij ook. Maar daarom, niet alleen wij drie als broeders, maar meer broeders hier in de gemeente vragen altijd, als iemand met iets komt, waar staat het? Waar staat het? Als het er staat, dan luisteren we. Als het er niet staat, dan verwerpen we het. Dus dit is de taak. Dit is het werk. Dit is de aansporing. Hoed de kudde. Houd daar toezicht op. Let op ze. Bescherm ze. En hoeveel meer is dit nodig wanneer de gemeente of gemeenteleden aangevallen worden van buiten? Dan is het nodig dat ouderlingen blijven wijzen en aansporen om te wandelen zoals Petrus heeft geboden in de brief om te wandelen. Dan is het nodig dat ouderlingen erop toezien dat het ook gebeurt. En dat brengt vooral in onze tijd bepaalde uitdagingen met zich mee. Want het gevallen hart, ook van ouderlingen, is vaak geneigd om te gaan morren. En daarom schrijft Petrus, niet gedwongen, maar vrijwillig. Een ouderling zal niet geforceerd moeten worden om zijn werk te doen. Om het ambt te vervullen. Hij zou niet met tegenzin dit werk moeten doen. Hij moet vrijwillig dit werk doen. Hij moet het ook niet uit winstbejag doen. Dat hebben we 2 weken geleden behandeld in het karakter van de ouderling. Je hebt letterlijk, vooral in Amerika gebeurt dit. Maar mensen kiezen vaak het ambt van een prediker dan, dat daar gewoon een bepaald salaris en een goed pensioen bij komt kijken. We doen het gewoon echt voor het geld. Maar we weten, hij moet niet gedreven zijn door rijkdom, door financieel gewin. Hij is in en van zichzelf door het hart gevormd door de Heere, bereid om te dienen. En let op vers 3. Niet als mensen die heerschappij voeren over het erfdeel van de Heere, weer de nadruk op het feit dat de kudde van de Heere Jezus Christus is. Ouderlingen horen niet te heersen over de kudde. En dat woord heerschappij in het Grieks is belangrijk. Dit gaat over iemand die met beslissende controle, dus met absolute autoriteit wil heersen over een ander, alsof hij de eigenaar van de ander is. En Petrus schrijft dus, doe dat niet. Want de kudde is niet van de ouderling, maar van Christus. En het gevallen hart kan nooit genadig heersen zoals onze volmaakte Heere heerst. Maar dan komt de vraag, hoe zit het dan wel met het gezag van ouderlingen in de gemeente? Maar wat zie je nu tegenwoordig veel? Nou, door de vele misstanden in kerken zie je dat veel ouderlingen bang zijn om te handelen. Omdat ze niet beschuldigd willen worden van heersen of machtsmisbruik. Het is ook het eerste wat tegen ouderlingen wordt gehouden wanneer ze wel met gezag optreden. Dus ze vermijden dit onderwerp veelal. We zien het in een aantal onderwerpen. In het huwelijk, vrouwen onderschikken aan mannen wordt vermeden. Want we zijn bang dat daar misbruik uit voortkomt. Nou, wij kijken gewoon naar wat de schrift leert en dat hanteren we. Het staat er gewoon. Een ouderling dient niet te heersen, maar een ouderling heeft wel een bepaalde mate van gezag. En daar hoeven we niet spannend over te doen. En er komt hen wel een vorm van eer toe. Geen verering. Maar er komt hen wel eer toe. Let op wat Paulus schrijft bijvoorbeeld. Aan de Thessalonicenzen schrijft hij in 1 Thessalonicenzen 5 vers 12 en 13. En wij vragen u, broeders, hen te erkennen die onder u arbeiden. U leiding geven in de Heere en u terechtwijzen. En hen uitermate hoog te achten in liefde om hun werk. Leef in vrede met elkaar. Aan Timotheus schrijft hij, 1 Timotheus 5 vers 17. Laat de ouderlingen die goed leiding geven dubbele eer waard geacht worden. Vooral diegenen die arbeiden in het woord en in de leer. En dan de auteur van Hebreeën schrijft ook in Hebreeën 13 vers 17. Gehoorzaam uw voorgangers en wees hun onderdanig. Want zij waken over uw zielen omdat zij rekenschap moeten afleggen. Opdat zij dat mogen doen met vreugde en niet als zuchtend. Dat heeft immers voor u geen nut. We hoeven niet spannend te doen over deze verse. Het staat er gewoon. Maar waar het om gaat is dat een ouderling die gehoorzaamheid en onderdanigheid niet afdwingt. Dat is niet wat er staat. We dwingen het niet af. Die ontvangt het één omdat het ambt gegeven is door de Heere. En we alle vorm van gezag onderdanig dienen te zijn zoals Petrus leert. En twee, en deze is echt cruciaal. Het feit dat zij zelf als voorbeelden voor de kudde wandelen. Als voorbeelden, dat is het. Meer dan dat is het niet. En mag het ook niet zijn. Het gezag van de ouderling berust niet op hemzelf. Het berust op God en zijn woord. En wanneer je mannen hebt die voldoen aan wat Paulus en aan Timotheus en Titus schrijft, met betrekking tot de kwalificaties voor ouderlingen, dan hoef je ook niet de angst te hebben dat een ouderling het ambt zal misbruiken. En daarom hebben we 7 weken stilgestaan bij Bijbels leiderschap. Want het gaat niet fout alleen in het feit dat die man die dingen doet. Het gaat al fout in het feit dat hij aangesteld is. Dat er niet herkend is dat die man helemaal niet dat ambt hoort te bekleden. Daar gaat het al fout. Het gaat erom dat de ouderling de vrezen des Heren continu voor ogen heeft. En die is gebonden door het woord van God om niet te heersen over de kudde. Iedere ouderling dient de nederige gezindheid van Christus te hebben. Zoals we lezen in Filippenzen 2 bijvoorbeeld. Die terwijl Christus, hij die in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van de slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. Dat is wat hier centraal staat. De man die deze gezindheid heeft, die kan dienen als ouderling. Christus zei ook tegen zijn discipelen. Volgens mij ben ik leeg. In Matteüs 20, vers 25 tot en met 28. Zou je hem verder kunnen zetten? Ik ben leeg. En jullie hebben jullie Bijbels. Matteüs 20, vers 25 tot en met 28. Daar zei de Heere Jezus ook tegen zijn discipelen. En toen Jezus hen bij zich geroepen had, zei hij: u weet dat de leiders van de volken heerschappij over hen voeren en de groten macht over hen uitoefenen. Maar zo zal het onder u niet zijn. Maar wie onder u groot wil worden, die moet uw dienaar zijn. En wie onder u de eerste wil zijn, die moet uw dienaar zijn. Zoals ook de Zoon des mensen niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen en zijn ziel te geven tot een losprijs voor velen. Matteüs 20, vers 25 tot met 28. Juist wanneer broeders en zusters door moeilijkheden heen gaan, is het belangrijk dat ze de ontferming en zorg ontvangen van ouderlingen. Niet alleen van ouderlingen overigens, maar in dit geval hebben we het van de ouderlingen, hebben we het over de ouderlingen. En dit geldt trouwens, en hier moet je goed onderscheid in maken, want men doet dit vaak. Dit geldt niet bijvoorbeeld voor aanhoudende zonde. He, je hebt soms dat beleidende discipelen zondigen en zich daar niet van bekeren. En dan doen alsof ze daar slachtoffer van zijn. En dan dus ontferming zoeken. Van ja, begrip, compassie. Nee, je moet je bekeren. Je moet je daar gewoon van bekeren. Dan is de zorg die je biedt als ouderling juist de oproep tot bekering en accountability in het heilig wandelen. Dat is de zorg. Dat is de ontferming die je dan krijgt. Maar let op de hoop die Petrus de ouderlingen geeft in vers 4. En als de opperherder verschijnt, zult u de onverwelkbare krans van de heerlijkheid verkrijgen. Dus het dienen als ouderling, we gaan zo afronden, het is vandaag heel benauwd hier, in de gemeente is geen makkelijke rol. En dit heeft niets, maar dan ook niets, met de grootte van een gemeente te maken. Niets. Je hebt te maken met mensen. Dat is het. Mensen die vrijgekocht zijn. Mensen die onder genade zijn. Maar mensen die nog iedere dag worstelen met hun vlees. Mensen waarvan het denken hernieuwd moet worden. En in tijden van moeilijkheden, zij het voor individuen of voor de hele gemeente, wordt die taak van de ouderling nog uitdagender. En het ligt dan op de loer om de taak naar het vlees, naar eigen inzicht te gaan uitvoeren. Om de taak met tegenzin uit te voeren. Of juist om te gaan heersen en denken dat je op die wijze mensen in het gareel kan houden. Maar juist in tijden van moeilijkheden geeft Petrus deze herinnering om te blijven vasthouden aan wat overgeleverd is door de opperherder. Want de opperherder heeft zijn schapen lief. En dat is wat we altijd moeten blijven herinneren. Christus heeft zijn schapen lief. Hij wil voor hen zorgen. Hij wil hen hoeden en voeden en wil dat zijn schapen weten dat ze geliefd zijn. En wanneer de ouderling dit trouw doet, dan zal de gemeente ook door de trouwe zorg van de ouderling ook de liefde van Christus daarin ervaren. Wanneer hij de taak uitvoert en in een voorbeeld zijn voor de kudde, door het voorbeeld van de opperherder na te volgen, dan zal de beloning ook groot zijn. Wanneer Christus komt. Het is geen andere beloning dan de beloning die anderen krijgen. Maar hij bemoedigt hen daarin wel. En we zien continu een patroon in deze brief. En daar sluiten we mee af. Aan alle gelovigen. Blijf volharden en houd je ogen gericht op Christus en de heerlijkheid die geopenbaard zal worden bij zijn komst. Laten we daar samen als gemeente gehoor aan blijven geven. Amen. Laten we bidden. Vader, we danken u, Heer, voor uw woord. We danken u dat u heiligt door uw woord. We danken u, Heer, dat we op deze manier door uw woord heen kunnen, Heer. En mogen dat zo zijn, ik bid in het bijzonder voor de broeders ook die als ouderlingen dienen. Als we dat, Heer, met een bereidwillig hart doen. Dat we dat doen in liefde, geduld, met genade. En dat we niet uit het oog verliezen, Heer, wat u hebt gegeven om te doen. Ik bid voor mijn broeders in de gemeente die het verlangen hebben, die zich uitstrekken naar het ambt van ouderling, Heer. Dat u ons ook de ogen geeft om dat te herkennen en te zien en toe te rusten. En dat naar uw wil, Heer, zij het hier of in een andere gemeente aangesteld mogen worden als ouderling. Maar laten we allen als gemeente vooral bezig blijven zijn met het discipelen van elkaar. Het toerusten van elkaar. Mogen allen, Heer, u boven alles hoog houden en uw woord ook hoog houden, Heer. En mogen uw woord voort blijven gaan in deze gemeente en buiten deze vier muren waarbinnen we samenkomen. We loven uw heilige naam. Bidden en danken u. In Jezus' naam. Amen.